Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 15e zondag afdeling, de 39e vraag en het antwoord. Zondag 15, vraag en antwoord 39. Daar vraagt onderwijzer in de 39e vraag, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? En hij antwoordt daarop, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Schrijven wij hierboven zijn kruisiging en overdenk in de eerste plaats de vloek bij de boom. In de tweede plaats de vloek aan het hout. En in de derde plaats de zegen van het kruis. Zijn kruisiging, de vloek bij de boom, de vloek aan het hout en de zegen van het kruis. Geliefden, wij bemerkten uit de vraag en het antwoord dat het iets meer inhoudt dat hij gekruisigd is dan of hij een andere dood gestorven ware. En u wil dat niet alleen zeggen en in de eerste plaats dat hij niet door de handen van een struikmoorder of rover kon vallen. Dat hij ook niet van het leven beroofd zou worden door vergif of iets anders. Nee, maar nog veel meer. Het wil hier in zonderheid zeggen dat hij ook de dood door stenen ging. Of welke andere vorm van straf men ook zou kunnen bedenken uit het Israëlitische recht of uit het Romeinse recht. Het kon niet anders of hij moest per se naar Gods eeuwige wilsbeschikking, uitgedrukt in zijn woord, moest hij aan het kruis sterven. En daarom zullen wij opletten wat dat eigenlijk inhield, iets daarvan, want wie zal ooit kunnen zeggen wat dat is? Velen hebben zich vermoeid om de medische zijde, om op medische wijze te beschrijven wat er al zo plaatsvindt in het lichaam van de gekruisigde. Daar zijn hele verhandelingen over te schrijven, dat voelt u wel aan. Wat er zoal gebeurt aan pijn en smart en welke verschijnselen zich allemaal openbaren. Maar dat is niet de bedoeling hier van de Heidelberger. Want als wij daarop zouden zien, dan zou het mogelijk wezen om gevallen van lichamelijk lijden te noemen, die wat het uitwendige betreft, het zichtbare lijden, meer geleden hebben dan hij. Want hij is maar korte tijd gekruist geweest. En hij was zeer spoedig gestorven. En geen been aan hem is verbroken geworden. Wij moeten dus dat kruis nooit plaatsen naast andere kruisen en naast andere smartelijke wegen voor het lichaam. Nee, want daardoor is het niet het geheel enige kruislijden van Christus. Maar wij zullen bemerken, het gaat om het goddelijk recht. En nu staat dat kruis naar het goddelijk recht opgericht. En daarom is zijn lijden, zijn veroordeling, zijn kruisiging, is onvergelijkelijk en met niets gelijk te achten. Geliefde, wij hebben, om maar met de deur in huis te vallen, wij hebben gezondigd in het paradijs bij de boom der kennis des goeds en des kwaads. En bij die boom stond God, die zichzelf daarin geopenbaard had in zijn vloek, in zijn bedreiging. Want daarnaast die boom stond de vloek ten dagen dat gij daarvan eet, gij zult de dood sterven. stervende staat er eigenlijk, zult gij sterven. Dat betekent, uw leven zal veranderd worden in een gestadige dood. En het zal zulk een dood zijn die de geestelijke en die de lichamelijke dood omspant in een eeuwig sterven, zonder ooit gestorven te zijn. Dan was een vreselijk oordeel dus bedreigd op de overtreding van zijn gebod. En we hebben daar al meer op bij stilgestaan. Wij kunnen wel zeggen, is dat nu zo erg? En we kunnen smalend spreken over een appel die Eva genomen heeft. Ach ja, het is een gemeen goed geworden, die uitspraken, Eva en de appel. Maar gij lieden weet zeer wel dat het ging om de liefdeverhouding met God. En dan kun je het kleinste nemen om die liefdeverhouding te toetsen. Om die liefdeverhouding te mogen bewijzen. Of dat nu gaat langs een boom van kennis van goed en van kwaad of iets anders. Dat was niet het bepalende, maar het behaagde God om bij die boom, als het ware in die boom, een middel te geven. Tot opscherping, tot bewijs van de waarachtige liefde waarmee het schepsel aan zijn schepper verbonden was. Door deze ene boom te laten staan, beleed Adam en Eva ons geluk, ons heil en onze zaligheid is geheel van u afhankelijk. Al onze wezen, onze blijdschap en ons eeuwig leven en onze zaligheid wordt ervaren indien wij als schepselen onder u, de grote en eeuwige schepper, mogen wandelen in gehoorzaamheid. En wij weten de afloop, dat het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. En als wij in ons persoonlijk leven door het licht des geestes ontdekt mogen worden, dan komt ook uit dat nog dagelijks de wrange vruchten van dit alles in ons leven openbaar komen. Dat we kunnen daar meer of minder last van hebben, maar waar de Heilige Geest onze ogen gaat verlichten, daar zien wij dat wij onze diepe val en bondbreuk in Adam hier gewaar worden in dit leven. U moet daar niet tegenoverstellen door te zeggen, ja, maar ik heb toch nog zoveel goeds. Ik heb toch nog leven, ik heb toch nog gezondheid, ik heb toch nog spijs en drank, kleding, ik heb toch nog kinderen. Het is toch nog zo erg niet, nee. Maar dat komt omdat wij niet meer weten wat erg is. Dat weten wij niet meer. Maar als wij nu een nieuw hart van de Heere gekregen hebben, dat we leerden zien en geloven dat ons hoogste geluk en welvaart bestaat uit het kennen van God. Uit de gemeenschap met Hem. En wij gaan dan ervaren dat we eerder een luipaard zijn vlekken en een boorman zijn huid kan veranderen, dan een mens die geleerd heeft kwaad te doen, dat hij goed doet. Ja, dan ervaren wij daarin tot aan de laatste snik van ons leven de vruchten van onze diepe val in Adam. Dat wij nu God, de God van ons heil, van ons leven, niet meer de ere kunnen geven. Dat we doortrokken zijn van alles wat niet God en niet zalig is. Geheel vervuld met vlees en bloed, bedenkende de dingen die van beneden zijn. Dan komt in het leven van de kerk komt het zo openbaar, het heeft u bedorven. O, die diepe val en bondbreuk in Adam. En dan zeg je dan, ja, maar je denkt toch niet iedere dag aan de val. Nee, maar je plukt wel de vruchten iedere dag van de val. Niemand zegt, waar is God mijn namaker, die de psalmen geeft in de nacht. Wie bedoelt van ogenblik tot ogenblik de ere Gods? Nee, Adam doet het niet. Wie is er van ogenblik tot ogenblik bezig met de dingen die boven zijn? Adam niet meer. Maar hij is als een onzalige fontein die in het paradijs in onze val aangeboord is en opengekomen, die gestaag een stroom voortbrengt die God niet kan behagen. Dat zijn de gevolgen van onze val. Ja, die zijn niet met een paar daden te omschrijven, maar met ons hele wezen. Alleenlijk het gedichtsel van Smensaar is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. God had gedreigd, gij zult de dood sterven. Gij zult bij overtreding van mijn liefde, bezoedeling van mijn gebod, zult gij stervend sterven. De achtergrond van die bedreiging was eigenlijk, gij zult op de aarde niet meer kunnen leven. De hemel zal u niet meer kunnen ontvangen. In uzelf zult gij geen rust vinden, maar gij zult jagen naar het stof waaruit gij genomen zijt. En nog is het einde niet. Stervende zult gij sterven. God heeft ons gegeven een ziel. Hij heeft ons verleend eeuwig leven of eeuwig dood. Wij werden geschapen voor de eeuwigheid. Dat verandert niet, maar de staat waarin wij ons bevonden, die is veranderd. En de staat der rechtheid is veranderd in een staat der vloek en der ellende. Zo had deze boom der kennis des goeds en des kwaads een functie, enerzijds om ons te waarschuwen en te vermanen, om in gedachten te doen houden, uw God is koning. Maar na de overtreding staat die boom der kennis des goeds en des kwaads daar voor Adam en Eva als het kruis waaraan zij gehangen zijn. Aan het middel waardoor zij zichzelf de dood hebben aangedaan. En als wij nu nuchter daarover denken wat we vanmorgen gehoord hebben. Daar staat een woord in dat Jeremia 48. Dat staat tussen haakjes vermeld. Maar de vertaling is eigenlijk dat God tegen Moab zegt. Gij zult in uw eigen uitbraaksel neerkletsen. Met andere woorden. Als iemand die staat over te geven en alles kwijtraakt. En die een klap krijgt dat hij voorover valt in zijn eigen uitdraaksel. Dat staat in Jeremia 48 over het oordeel Gods over Moab. En als we daar nu een analogie, een lijn naar trekken, dan mogen wij wel zeggen. God had rechtvaardig ons aan die boom op kunnen hangen. Aan die boom der kennis des goeds en des kwaads, waarvan hij geboden had, gij zult daarvan niet eten. Daar had hij ons in onze schande aan kunnen hangen, tot een prooi van het gevogelte des hemels, om daar van aarde en hemel verlaten weg te zinken, in een eeuwige duisternis. Voor zover ook onze ziel aanbelangt. Maar nu, zie eens, de genade Gods in de uitdrijving uit het paradijs. Om ze daar niet bij die boom te doen lijden, te doen sterven, te doen verhangen. Maar om ze eruit te drijven. Opdat ze niet in al hun ellende zich zouden vergrijpen aan de boom des levens. Tegen Gods recht en tegen zijn weg in. Nu drijft hij ze uit. En de boom bleef achter in het paradijs. Maar de vloek, die gaat mee. Die vergezelt het gevallen Adams geslacht. Die wordt weer bevestigd aan de Sinaï. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. En die niet gebleven is in het boek der wet om dat te doen. Ziet gij dan die boom daar staan. Met zijn goddelijke vloekspraak ernaast. Gij zult de dood sterven. De boom waar wij tussen hemel en aarde onszelf aan verhangen hebben en waar wij eeuwig aan moesten verhangen. Die boom, een prediking van onze overtreding met de daad. Dat wij met de daad bewezen met de zielen afvallig te zijn van God onze schepper. Let nu op. God is niet onrechtvaardig. God kan zijn oordelen niet zomaar inhouden. Wij hebben de dood verdiend bij de boom der kennis des goeds en des kwaads. Met die boom kunnen wij niets meer beginnen. Sommigen denken van wel. Sommigen hebben weer een boom der kennis des goeds en des kwaads opgericht. In het verbroken verbond der werken. En zeggen dat wij kunnen kiezen. En dat wij moeten kiezen. En dat het van ons afhangt of dat we zalig worden of niet. Ze hebben ook zulke kennisboom staan in het woud van hun leer. En ach geliefde wat men tot zulke boom maakt, wet of evangelie. Het kiezen en het zich bekeren. Of het geloof, of het aannemen, of het buigen naar zijn eis. Het zal niet meer baten. Dat ogenblik, die tijd is voorbij van de keuze. De tijd is voorbij om te kunnen bewijzen dat we God lief hadden. Boven alles en daarnaast als zichzelf. Nu hebben wij gekozen. En er is 90% van de prediking bezig en vervuld om weer een boom op te richten. En om weer net te doen alsof we in het verloren paradijs nog een keer kunnen kiezen. Het is afgelopen. Het is toen voorgoed afgelopen. Gods rechtvaardigheid vordert. Dat wij aan de boom der overtreding de dood moeten vinden. En dat we daaraan die boom der kennis des goeds en des kwaads in onze schande zullen openbaar worden. Van God en van mensen verlaten. Zo kleeft er een geschiedenis aan het kruis van de Heer Jezus Christus. En ik meen toch niet te veel te zeggen. Als wij het zo zouden stellen, wij die met de boom der kennis des goeds en des kwaads geen raad meer wisten. Voor ons is hij alleen de sprake van onze overtreding en van de vloek die God uitgesproken heeft. Die boom waaraan wij onszelf de dood hebben aangedaan, die heeft God gebruikt. En diezelfde boom van kennis, van goed en van kwaad, die heeft hij gebruikt om daarvan te doen maken een kruis. Opdat de tweede Adam, de eeuwige zoon Gods naar zijn goddelijke natuur, de zoon des mensen, daaraan gehangen zou worden naar zijn waarachtige menselijke natuur. Opdat het oordeel Gods toch haar loop zou hebben en weder zou keren tot gerechtigheid. Zie eens de vloek bij de boom. Hij is niet ten volle vervuld in ons, in Adam niet, in Eva niet. Ze kwamen er levend onder vandaan. Hoewel zij geestelijk doden waren, toch leefden zij nog en verzonken zij niet onmiddellijk in de eeuwige duisternis. Maar de Zoon des mensen komt niet levend van deze boom af. Hij zal het leven geven, uitgeworpen door God en door mensen. Nu had de Heere aan het volk Israël gezegd in Deuteronomium 23 of 21. Hij had gezegd dat de niegelijk die aan het hout hangt vervloekt is. De Israëlieten kenden de dood der kruisiging niet. Zij kenden wel het doden van iemand door steniging en ook wel door verbranding en hem daarna aan het hout hangen. Ja, geliefden, een dode door het zwaard was ook bekend. Allerlei vormen van doodstraf bestonden, maar de dood der kruisiging kenden zij niet. Stel nou voor dat er een mens is, ik hoop het zo eenvoudig, misschien lijkt het u wat plat, maar het is niet zo bedoeld. Met eerbied bedoeld, maar om het u te doen verstaan, de bijzondere betekenis van dat kruisigen. En van dat aan een hout gehangen zijn onder Israël. Stel nou voor, daar is onder dat volk van Israël een man of een vrouw, laten we maar zeggen een man, Adam was het hoofd des gezins. Laten we nu eens veronderstellen dat er een man was onder Israël die zo verschrikkelijk gezondigd had dat zijn daden, zijn werken niet gevonden werden in het boek der wet. Er staat veel in de wet. De zonde en de straf die daarover gegeven moest worden. Maar stel nou eens voor, gij kent de geschiedenis een weinig van deze wereld. Stel eens wat een gruwelen zijn er gebeurd. Stel nou eens dat er eens iemand was die zo verschrikkelijk gezondigd had. Zo ontzaglijk huisgehouden onder de mens en tegen God. Dat er nog nooit iemand geweest was die het zo bond gemaakt had. Onwaarschijnlijk erg. Dan kwam zo iemand voor de rechter. Nou ja. Wat moet je dan zo'n man straffen? De dood. Maar de dood is niet zwaar genoeg. Het is niet zwaar genoeg. Doden kun je iemand maar één keer en dan is het afgelopen. Martelen dan kun je ook niet mee door blijven gaan. Want de man verzwakt zijnde geeft de geest. Iemand die hem martelt gaat ook dood. En dan heeft hij eigenlijk nog niet genoeg geleden. Dan is hij voor die armen van die heilige wet van die Mozes, is hij nog ongrijpbaar. Mensen drukken het wel eens vreselijk uit, omdat ze ook niet beseffen wie ze zelf zijn. Maar als het dan over een ander gaat, dan zeggen ze, je zou zijn bloed wel kunnen drinken. Maar denk nu eens in, u, ik, dat wij zo gezondigd hadden? Nee, zo gezondigd hebben wij. En daar was die Israëliet die het uitwendig gedaan had, dat hij als een vreselijke bandiet, lager dan de laagste moordenaar, dieper gezonken dan het redeloze vee, geen straf voor te vinden. zo iemand. Die werd door de Israëlieten veroordeeld tot de dood. Natuurlijk. Maar eigenlijk was die dood niet genoeg. Dan werd het dode lijk van zo'n man onder de stenen vandaan gesleurd. En er werd een paal in de grond gestoken. Daar werd zijn dode lijk aangehangen. De geschonden, verbrijzelde mens, waaruit de geest al reeds geweken was, die werd gehangen aan het hout. Gode tot een vloek. Gode tot een voorwerp van toorn en gramschap. De Israëlieten zeiden: God, martel u hem verder. Maakt u hem verder dood. Laat u hem zinken, eeuwig zinken, in de buitenste duisternis. Laat u hem zinken tot in de onderste kuil. Maak u ons werk af. Wij kunnen niet verder gaan. Hij is dood. U kunt verder gaan. U kunt deze verworpene als een vloek doen branden. En als een vloek weggooien in de rampzaligheid. De gehangene is gode een vloek. Want in zijn leven konden ze hem niet in de hel doen verkeren. Want de hel ligt toch veelal achter de drempel van de tijd en van ons leven. Dat konden ze niet. Maar ze konden wel God vragen om deze gedoofde verder weg te doen in de duisternis. Want zijn zonde is zo groot, zo erg, zo goddeloos, dat de ergste straf op aarde lang niet erg genoeg is. Daar is iets hulpeloos in, het hangen van de doden aan het hout. Want daarmee bekende mens zijn tekortschieten in het volvoeren van het vonnis. En hij draagt het over aan de rechter van levende en doden. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Gelijk ook de apostel dat woord uit Deuteronomium in de gelaten brief aanhaalt. Hij is een vloek gemaakt. Hij die niet veranderd is in een vloek, maar die tot een vloek gemaakt is. Want, zegt hij, er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Denk eens terug aan de boom der kennis, des goeds en des kwaads, waar wij ons de dood op de hals hebben gehaald en waar wij eeuwig moesten hangen, als een schandvlek voor God en mensen, aan die boom waar wij onze verkeerde en boze gezindheid hebben doen blijken, door van die verboden vrucht te nemen. Maar zie hier, hier is weer die boom. Hij staat nu niet meer te groeien en met vruchten beladen. Maar hij staat er in de vorm van een kaal kruis. Hij is er in de vorm van een bewerkt ruw hout. En daar gaat nu die tweede Adam. In de plaats van die eerste Adam hangen. Aan dat kruis gehangen worden. Dat moet. Want hij moet een vloek zijn. Hij moet voor een vloek gerekend worden. Hij moet veel dieper buigen dan de zonen van Rispa, die hingen aan het hout. Ja, toen werd dus regen weer gevonden. Toen werd Gods gramschap gestild. Maar hij, Hij moet levend gehangen zijn aan het hout. Hij moet die hel waarin God het afmaakt met de afmaker, moet hij levend doormaken. Hij kan niet als een dode aan het hout gehangen worden zoals bij Israël. Daarom trekt God het Romeinse recht, werelds recht en haar strafuitvoering boven zijn hoofd samen. Zeker, hij zal aan het hout hangen. Maar dan zal hij daar hangen als een levende. En eer hij sterft, zal hij geheel en al tot een vloek, ja, tot zonde gemaakt zijn. Daarom moest hij gekruisigd worden, en kon hij geen andere dood sterven. Want wij hebben bij de boom der kennis des goeds, en daaraan die boom hebben wij gezonden. Daar dienden wij aan gehangen te worden, eeuwiglijk en altoos. Maar wie zal de schuld kunnen dragen? Wie zal de schuld kunnen verzoenen en wegnemen? Niemand uit Adams geslacht. Want eer onze voeten de poorten der afgronden waren genaderd, eer wij nederzonken in afgronds duistere nacht, was de ziel al reden van het lichaam gescheiden. En lag de hand die zich uitstrekte naar de verboden vrucht al dood naast ons neer. Wij konden niet, wij vermogen niet. Maar zie eens de waarachtige God die zijn menselijke natuur ondersteunde in dat lijden. Hij kan niet sterven. Of die hel, die vloek die God uitgesproken had, stervende, zult gij sterven. Ge zult van de ene dood in de andere vallen. Ge zult uw voeten nergens meer op kunnen zetten. Uw handen zullen geen houvast meer hebben. Voor uw geest zal tevoorschijn geroepen worden de boom der kennis des goeds en des kwaads, waar onze vader Abraham zich de dood aan heeft gegeten, die zal voor u zijn. Ja, gij zult hem gevoelen ook aan uw lichaam, gij zult eraan genageld zijn. Gij zult stervend sterven. Zondaren, ze hebben op God vertrouwd en hem aangeroepen, ze werden geholpen, u niet. Zondaren vonden een zoar met een lot, waar zij in veiligheid ontkwamen, u niet. Zondaren werden begrepen in een ark, toen het water de aarde bedekte, u niet. Zondaren vonden uit de donkerste spelonken nog een uitkomst. Als God zelf ingreep om die benauwde en benarde David met zijn trawanten uit te leiden uit spelonken en woestijnen, u niet. Zondaren werden zelfs vanuit de kaken van Gods recht bevrijd en bekenden dat de Heere God was. En werden door hem gezegend, hij niet. Want aan het hout hangt een vloek, een allervreselijkste vloek. Wat hitte doet mij branden. Gij antwoordt niet, zei ik desdaags moogt kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen. In mijn verdriet, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dat hebben nu onze overtredingen en zonden verdiend. Dat hebben nu onze afvoereringen en onze verwerping van God verdiend. om tot een vloek gemaakt te worden. En om na het verscheiden uit dit leven, uit dit lichaam, te zinken. En straks verder, na ziel en lichaam, pijnen te lijden in de vlam van Gods toren. Maar nu, zie eens de barmhartigheid en de rechtvaardigheid Gods. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven ware. En dan zegt de kerk, ja, het heeft veel meer in, het heeft alles in. Want nu word ik nooit meer zalig uit mijn vloekwaardigheid. Ik word nooit meer zalig uit mijn belevingen. Ik word nooit meer zalig uit mijn kruisen die ik meen te hebben. Ik word alleen zalig en getroost wanneer het waarachtig geloof een bliks mag slaan op de gekruisigde. Dat. Want dan ziet het waarachtig geloof als het ware toch zichzelf hangen. Daar ziet de zondaar wat hij waard is geweest. Wat hij verdiend heeft. Wat er met hem moet gebeuren. Om door alle vloeken Gods getroffen te worden. Naar ziel en naar lichaam. Door de hemel niet meer ontvangen. Door de aarde uitgeworpen. Als een verwerpelijk vat aan stukken geslagen te worden. Ja, dat kan alleen maar het geloof richten. Dat kan alleen maar de hoop die vaste grond geven. Een blik op de gekruisigde. Door het waarachtige geloof. Een blik wel te verstaan in dat geloof waarin wij zulks ervaren. Want ik zei, dat het geloof dat beaamt. Daar moet ik hangen. Daar moet ik eeuwig bezwijken. En ik kan niet bezwijken. Daar moet ik het eeuwig verliezen en ik kan niet verliezen. Want in de rampzaligheid kan niemand het ooit verliezen. En ze verliezen het toch altijd. In de rampzaligheid is een eeuwig zich verzetten tegen God in. Te moeten verliezen en niet te kunnen verliezen. Maar altijd tegen God te reageren. En hem te lasteren vanwege de plaag. Dat is ons beeld. Onze toekomst uit Adam vandaan. Maar zie dan eens dat hij het zo waarachtig verloren heeft van God. We zeggen wel eens, die is verloren gegaan. Of die, dat kan waar wezen. Maar er is er één die verloren gegaan is als de heilige. De onnozele, de afgescheidene. Er is er één die verloren is geweest bij zijn volle bewustzijn toen hij leefde. Toen hij wakker gehouden werd door de pijn der nagelen. Toen zijn eeuwige Godheid hem ondersteunde. Dat hij bewustzijn niet verloor. Toen is hij aan dat hout een vloek geworden. En Gods woord heeft zich vervuld. Vervloekt is hij die aan een hout hangt. En niet alleen vervloekt. Want dat kon gelden van een dood mens die daar hing. Maar hij is De vloek. Hij werd niet alleen vervloekt, maar hij werd tot een vloek gemaakt. Dat wil nog dieper zeggen, dat wil eigenlijk zeggen, zijn hele bestaan, zijn hele wezen, was de bodem, was de schijf waar God al zijn pijlen op afschoot. Nee, daar zijn de pijlen uit Absaloms hart niets bij vergeleken, die daar door een Joab ingestoken werden. Daar is het zwaard waar Saul ingevallen is niets bij vergeleken, niets. De helse kwellingen van mensenkinderen zijn daar niets bij vergeleken. Hij werd tot vloek gemaakt, tot een zonde gemaakt, de zonde. Dat wil zeggen, alle gramschap, de hele hel van Gods toren en verlating, kwam allemaal in die ene persoon, toen hij hing aan het hout. Toen werd het woord waarachtig waar, de vloek hangt aan het hals. Wie zal ooit een indruk kunnen maken? Het enkele feit al dat we er op dit ogenblik naar kunnen luisteren en ik erover kan spreken, een weinig, bewijst al hoe arm wij zijn, hoe arm. Want wanneer werkelijk dit feit, deze daadzaak Gods onze zielen zou omstromen, dan zouden wij bezwijken. Dan zouden wij verteerd worden als stro. Dan zouden we zien in welke wij gestoken hebben. Dan zouden we zien wat met dat groene hout gebeurd is. Hij is aan het dorre hout opgehangen. Aan het kruis. Aan die door onze zonde verdorde boom der kennis is hij gehangen als een vloek. O ja, het zegt de Heidelberger. Daardoor ben ik zeker nergens anders. Anders niet. Nee, geliefde, gij kunt graven en zoeken in uw bestaan. In een weg die de Heere met u houdt. Daar kun je niet zeker uit zijn. Dat is onmogelijk om daar de zekerheid uit te verkrijgen. Alles hier in ons is wankel en aan de vergankelijkheid prijsgegeven. Er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensen. Daarna moeten ze naar de dood. Ook is al reden hun liefde en hun haat. Het is alles vergaan. Wij kunnen in ons leven nooit enige zekerheid vinden. Juist de onzekerheid dat het waarachtig is wat ik u vanavond zeg. De vruchten van onze val en bondbreuk in Adam gewaar worden. Ten dele. Want de volle dood heeft niemand ons er ooit kunnen proeven en smaken. Maar let eens op. Hij heeft daar de vloek gedragen. Daardoor, zegt de Heidelberger, ben ik zeker. Mijn zekerheid ligt dus in die gepeinigde, in die van God verlatene, in die verworpene, in die verdoemde zaligmaking. De zekerheid van mijn zaligheid, de zekerheid dat ik eenmaal God zal mogen ontmoeten, die kan ik nergens uit verkrijgen. Want in mijn leven brand ik mijn handen aan gruwel en aan ongerechtigheden, van gedachten, woorden en werken. In het leven bemerk ik dat ik een dwaze bouwer ben, die het huis van zijn leven op het zand heeft gebouwd. In mijn leven is niets waarop ik met enige grond zou durven te zeggen, het is zeker. Het is zeker, maar die door het geloof gaat zeggen en aanschouwen, ja het, want daardoor ben ik zeker, die krijgt een zekerheid buiten zichzelf. Die krijgt daarin de zekerheid dat hij ziet, de straf is verdragen. Het oordeel is op hem gekomen. De vloek is in hem uitgeroet. Wou je nou ooit voor het geloof dan een andere zekerheid begeren, dat is onmogelijk. Het geloof pleurt alleen maar de zekerheid uit de vervloeking van de zaligmaker. De vervloeking die op mij lag, want dat gelooft de gelovige. Hij gelooft dat die vloek op hem ligt. Naar recht en gerechtigheid heeft hij toch eigenlijk de dood verdiend. Hij heeft gezonden. Hij heeft overtreden. Hij heeft tegen God de verzenen verheven. De vloek die op mij lag, het woord beaamt het. De vloek die ons aankleeft van onze kinderjaren af, van onze geboorte af. Gij zult de dood sterven. Stervend zult gij sterven. Hij lag op mij. De eerste Adam, de verdorven Adam, zijn wij. Maar nu, zie eens, daar is weer het hout van de boom der kennis. En daar hangt de tweede Adam levend te sterven. Levend te verbranden. Levend te verteren onder het eeuwige oordeel Gods. Nu, als ge zekerheid begeert te bekomen, vraag om een blik op de vervloekte. Als ge zekerheid begeert meer troost en vastigheid buiten uzelf, vraag om een oog op dat. Op die Christus van ons gelezen is, toen gingen ze uit om hem te kruisigen. En ze kruisigden hem al daar met twee anderen. Daar is de zekerheid, daarin alleen. Waar alles van ons ondersboven geschoven wordt. En waar onze voeten wankelen ter dood in. Daar worden ze door dit gegrepen. Grijp ze die ter dood toe wankelen. Daar worden ze gegrepen door die enige die daar met leven naar lichaam en ziel dood is gegaan. Het was een daadzaak, maar hij heeft toch zijn ziel uitgestort in die dood aan het vervloekte hout. Nu heeft de hemel gezegd, eeuwig buiten. De aarde heeft uitgeworpen als een uitbraaksel van de hel. Het oordeel over Moab, wat wij waard zijn, om te ploffen voorover in ons eigen dood, in ons eigen verderf. Ook een heetman van de jeugd aan doodpratende om erin te blijven en om erin te stikken. Dat oordeel is opgeheven. Opgeheven doordat het vervuld is. Opgeheven niet doordat het zo gegaan is, maar omdat de Vader gezegd heeft, Sion zal toch door recht verlost worden. En dat de recht rust niet, maar dat de recht maakt van de zoon een vloek. Zo is hij dan geworden, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de vloek der wet waren, verlossen zou van de vloek der wet. Hij een vloek wordende, nochtans niet in een vloek veranderd. Dat betekent, hoewel hij één grote vloek was, van het ganse heelal uitgeworpen, hij vloekte niet. Nee, hij deed niet wederspannig tegen deze vloekende vader en het vloekend recht, maar hij gaf zich over in die allersmadelijkste dood, die een voorspel was onder Israël van de eeuwige verworpenheid in de rampzaligheid. Ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft geladen. Het is een last geweest. Het is een lade geweest, een overladen worden. Het is het werk geweest van de heilige wet, van de toornige rechter, van alle duivelen die hem beladen hebben met alles wat u maar in kunt denken. Opdat de zegen van het kruis zou vloeien over moordenaren. Opdat de zegen van dat kruis, die boom der kennis die veranderd is door God in een kruis. Opdat hij nu van dat kruis zijn genade zou openbaren. Want hij heeft weggenomen. Omdat die dood vervloekt was, heeft hij die vloek voor zijn Jacob weggenomen. Dat vloeit van het kruis. Van het kruis vloeit de boodschap. En dat ik voor u, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Ja, dat hij de dood is ingegaan tussen hemel en aarde, opdat wij met onze voeten op de grond wandelende zouden ervaren, God is goed. Loof hem tezaam met gezang en snarenspel. Omdat ook wij zouden zingen, looft hem die de Amoriet van zijn hoge zetels niet. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. De Amoriet gaat van zijn zetel telkens weer voor het eerst en bij vernieuwing waar hij dit waarachtig gelooft en aanschouwt dat hij de vervloeking die op mij ligt, op zich geladen heeft. Daarom stroomt er straks water en bloed uit zijn zijde, ter verzoening en ter reiniging, ter wassing, van zulke moordenaren die wij geworden zijn in Adam. Daarom komt nu de boodschap van dat kruis wat God heeft opgericht. Daar dan die vloek aan het hout, daar komt de boodschap. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Daar komt de boodschap, ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden in der eeuwigheid. Want het zal me zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer. Ja, maar dan alleen maar op grond, dat hij die dierbare zoon de vloek geworden is. Dan alleen maar door die zalige ruil waarvan Luther zegt, Heer Jezus, gij zijt mijn zonde, ik ben uw gerechtigheid. Hij is tot zonde gemaakt door mijn zonde en door de toerekening des vaders aan hem. Opdat hij zijn verworven gerechtigheid zou uitdelen aan wederspannige en een wederhorig kroost. Vandaar dat de kerk zo in het kruis zal ik eeuwig roepen. En geen wet zal mij verdoen. Nee, dat kan niet. Hoop lijkt wel groot om het te zeggen. Maar eerlijk geliefd, het kan niet meer. Jacob kan niet meer vervloekt en verdoemd worden. Want zijn wortel, de wortel Davids, de zoon, de David, die is vervloekt, die is al afgesneden. Jacob, met eeuwig gesproken, kan niet meer afgesneden worden. Hij is afgesneden op Golgotha en weggerukt uit het land der leven. Jacob kan nooit meer in de hel terechtkomen, hoewel hij het soms meent en denkt, want hij is al in de hel geworpen. Zie je daar nu uit, geliefde kinderen ook, hoe nodig dat het is om een borg te hebben, om een middelaar te hebben, om die enige zoen en kruisverdiensten van Christus toegerekend te krijgen. Want of hij is mijn vloek en mijn leven, of ik moet zelf de vloek dragen. En probeer om door die vloek tot het leven te komen. Maar daar komen we nooit meer af. Dat kan vlees en bloed niet meer dragen. Dat kan vlees en bloed niet meer wegdragen. Dat kon hij alleen als die enige, die tegelijk waarachtig en eeuwig God en een rechtvaardig mens was in eenheid des persoons, kunnen wij niet. Maar zie je dan dat het waarachtig is, die in Christus is. Die is dus een nieuwe schepping. Dat staat er eigenlijk, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan aan het kruis. En ziet, het is alles nieuw geworden. Onze wandel is in de hemel. Het is niet te verstaan. Nee, ik weet het wel, ik kan er helemaal niets van verstaan. Want ik ervaar niet anders dan ellendigheid, verkeerdheid, ongelijkvormigheid. Maar het is toch waar. Het geloof dat beaamt het en zegt, dat is de waarachtige leer der zaligheid. Of hij, of ik. En als het geloof zich gaat openbaren, dan strekt zich uit naar die andere ik. Het geloof strekt zich uit naar die tweede Adam. Want daarin weet het geloof, als dat voor mij is, dan zal al mijn ongerechtigheid, al mijn zonde, al mijn overtredingen, ze zullen mij nooit buiten zijn gunst kunnen houden. Ja, zegt dan het geloof, dat zegt ze niet om de zonde te verkleiden, maar uit ontzaglijke hoogachting voor dat bloed. Hij is bij machte om mij, geheel rein, met hyssop ontzondig, voor zich daar te stellen, zonder vlek en zonder rimpel. Overtreders, doodslagers, hoereerders, dieven, overspeelsters en overspeleressen, zegt Jacobus. Wat getuigt hij al? De vriendschap der wereld is een vijandschap Gods. Maar een oog op deze, die tot een vloek geworden is, doet ons ervaren. Zijn goedheid gaat het al te boven. De zegen van het kruis is onbegrijpelijk groot. O geliefde, hoe kom ik eraan? Hoe kom ik er toe? Kom ik er toe door het bewenen van mijn zonde? Kom ik er toe door ernstiger te zijn in het bidden en danken? Kom ik er toe door een zonde te trachten te laten? Kom ik er toe hierdoor of daardoor? Probeer het vrij. Gij moogt het vrijelijk proberen, maar ge zult moeten bekennen, nee, daar kan ik nooit komen, nooit, nooit in de geloofsaanschouwing met de gekruisigde, nooit kan ik zijn liefde verdienen, maar er is een beter troost. Dit zijn de vruchten van zijn vloeklijden en van zijn vloekdood. Dit hoeft gij niet meer te verdienen. Hier hoeft gij uw oog niet geschikt en gepast meer voor te maken. Dit vloeit uit hem, uit dit kruis. Het kan niet meer uit die eerste Adam vloeien, want zijn tranen zijn krokodillentranen. En zijn gebeden zijn waardeloos bij zichzelf vandaag. Kan niet meer uit hem vloeien. Hij kan het niet meer grijpen. Het is eeuwig afgelopen. Dat dient het gij te weten. Dat wij niet wederom het fundament meer behoefden te leggen in uw midden van de bekering tot God. En van de dode werken en van de dopen. Dat dient het gij te weten. Gij behoorde vaders te zijn. Dat dat voorbij is en af. Lopen. Maar dit is troost, wat wij in heel onze akker niet meer kunnen vinden, al kruipen we nog zo vaak over die akker, en al graven we er meters diep in, we vinden het niet in onze akker, daar is de schat niet meer verborgen. Onze akker draagt voor doren en distelen, en is vervloekt, en voor de vertreding. Welhaast zal de Heer een einde maken aan dit leven, wat de dood is. Maar geliefde, gij hoeft het ook niet te vinden. Want het vloeit uit de borg, uit zijn vloek zijn, vloeit die zegen naar u toe. U zegt ja, maar, dat stem ik toe, maar ik zou toch wel willen weten. Ik zou toch, ja, hoe kom ik er dan aan? Ik moet het u zeggen, u komt er niet aan. En we zouden erom kunnen huilen, we zouden erom kunnen soebatten, we zouden erom kunnen smeken. We zouden kunnen zeggen, heden, heden. Maar het blijft erbij. Beken het toch, wat tot uw zaligheid is dienend. Beken het toch, het helpt niet meer. Het is een reddeloze zaak met Adams geslacht, hoor. Eerlijk. Zelfs het beslag van het onfeilbare woord Gods hebben we niet. Ja, maar zegt hij, hoe moet je dan tot een toepassing komen? Hoe moeten we dan naar huis? Wel, ik zie maar één weg. En dat is, het is Israëls God die sterkte geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Het is Israëls God. Daar is meer verwachting van dan van uw dode akker. Van uw kruis en wat u maar noemt. Israëls God. En als je zegt, Heere, ja, maar als ik dat eens wist. Wie weet. Wie weet dat hij het vandaag of morgen u wilt geven. Door het waarachtig geloof. Daardoor ben ik zeker. Dat hij de vervloeking die op mij lag. Op zich geladen heeft. Voorts werkt hij. Door zijn dierbaar woord. Door Christus die u voor de ogen geschilderd wordt. Hij werkt daartoe in de harten. Dus gij hebt ganselijk niets te doen. Ganselijk niets. Maar de Heere, die zal het doen. Hij geeft uit vrije genade en ontferming. Je zou zo zeggen, makkelijker zalig worden, dat is nog nooit gebeurd. Dat kan niet meer. Want bij de Roomse moet je nog een trap opklimmen. Moet je dit doen en moet je dat doen. Maar vooral veel boetedoeningen. Bij een ander moet je je onderwerpen aan Allah's wil. En altijd je fatsoen bewaren en nooit murmureren en zeggen. Allah is groot. Allah weet het wel. Allah zal het wel besloten hebben. Dus bij Mohammedaan. En bij anderen, bij Jehovah getuigen hoe aardig ze het kunnen vertellen. Maar het komt er tenslotte toch in de diepste zin ook allemaal weer op neer. Ik, wij doen, wij kiezen. Nou, dat is precies zo bij gereformeerd ook. Daar hoef je alleen dan maar wat aan te nemen. Maar ach, als ik dat kruis aanneem, dan laten mijn handen het eeuwig vallen. Want daar hebben wij geen handen voor. Laat ons dat onthouden. Daar hebben wij geen handen voor. Het valt er als een steen doorheen. Als een ondraaglijk gewicht. Maar dit. Dit. Dat we nou helemaal uit genade alheen zalig. Mens kan toch niet af gaan zitten te wachten, zeg ik. Nou, wat doet u anders? Wou u zeggen dat hij zo'n afwachter was? Ja nou, maar je kan toch zomaar. Wou u dan zeggen dat u iets deed? Iets goeds voor God? O, dat we toch allen eens verblijd mochten worden met die eenzijdige genade Gods op Golgotha geopenbaar uit zijn eeuwig welbaar. Want dan blijft het waar, het is voor ons een verloren zaak. Maar bij God staan de zaken anders. Bij God worden goddeloze zondaren gerechtvaardigd om niet. En uit zijn volheid ontvangen ze ook genade voor genade. Geliefde, als dat nou niet het geval is, dat bidden wij niet en dat wensen wij niet. Dat is niet af te bidden. Dat is niet te begeren. Dat zou alleen te bewenen zijn. Maar als we nou dit niet geloven, dat hij een vloek geworden is, zonder in een vloek te veranderen. Dan moeten wij een vloek worden en dan veranderen we ook in een vloek. In een gans eindloze eeuwigheid. Waar geen einde aan is, zullen we ook veranderd zijn in een vloek. Dat wil zeggen, waar hij riep mijn God, zullen wij hem lasteren vanwege de plagen. Dat is ook niet te zeggen. Omdat te weten is een blik op Golgotha voldoende, wat de rampzaligheid moet wezen. Doch, zegt de apostel, wij verzekeren ons aangaande u betere dingen, opdat niet in een iemand van ons gevonden worden, boos en ongelovig had, om zulk een evangelie te verachten en te verwerpen, want gewisselijk, daar blijft geen slachtoffer over, voor de zonde. Amen.